Kan je jezelf vaccineren tegen nepnieuws en je immuun maken? We spraken een paar weken geleden met Sander Duivenstein over nepnieuws. Spelen met de realiteit in tijden van AI, deepfakes en de metaverse. Vandaag in de Werkprofessor podcast is Sander van der Linden te gast. Sander is hoogleraar sociale psychologie en directeur van het Cambridge Social Decision Making Lab aan de Universiteit van Cambridge. Zijn onderzoeken stonden onder andere in Nature and Science. Hij werkte samen met de premier van het Verenigd Koninkrijk en belangrijke technologiebedrijven zoals WhatsApp, Facebook en Google. Hij spreekt in termen van een vaccin tegen nepnieuws. Sander laat ons kennismaken met dit wonderbaarlijke fenomeen en benadert het waarheidsprobleem als een virus. Welkom Sander.
Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
Leuk dat je hier bent. Ik hoorde jou op de radio en ik dacht meteen van, oh, dit vind ik echt super interessant. Hoe kwam je eigenlijk op de metafoor van het virus in het kader van nepnieuwsbestrijding?
Ja, nou, lang voor de pandemie waren we eigenlijk al bezig met het bestuderen van hoe informatie zich verspreidt. En toen bleek het eigenlijk dat als je dus modellen neemt die in de epidemiologie worden gebruikt om virussen te bestuderen, hoe die zich verspreiden in de populatie, dan blijkt het eigenlijk dat je diezelfde modellen kan gebruiken om te kijken hoe informatie en vooral misinformatie zich verspreidt op sociale media. En die modellen kan je dus heel goed gebruiken. Af en toe moet je ze dan een klein beetje aanpassen. Maar eigenlijk is het dus vrij letterlijk dat die modellen laten dus zien dat informatie en misinformatie, vooral misinformatie, zich net verspreidt als een virus op sociale media. En toen zaten we dus ook te denken van, als het zich zo verspreidt als een virus, kan je dan ook mensen vaccineren.
Ja, het NRC schreef begin april 2023 over jouw aanpak het volgende. Gebruikers leren manipulatie en desinformatie herkennen aan de hand van indicatoren als emotionele taal, contradicties en valse tegenstellingen. De techniek maakte de afgelopen jaren furoren, maar is niet onomstreden. Het vaccineren heeft effect, maar beperkt en kalft weer af zonder het toedienen van boosters. Fact-checkers die achteraf toeslaan hebben bovendien soms moeite met het idee om mensen alvast een kleine dosis desinformatie toe te dienen. In zijn nieuwe boek, in jouw nieuwe boek, Immuun voor nepnieuws, dat al eerder in Engeland verscheen, zet Van der Linden, schrijft het NRC dus, de wetenschappelijke theorie achter pre-bunken uitgebreid uiteen en geeft hij een handzame lijst van 11 antigenen om de verspreiding van misinformatie te voorkomen. Onder meer bijvoorbeeld vermijd filterbubbels en beloon nauwkeurige informatie. Nou, dit klinkt super interessant voor ons. We gaan met jou de diepte in van wat betekent dit nou eigenlijk en ook wat kunnen we hiermee doen in het bedrijfsleven. Ja. Kan je iets meer uitleggen over hoe dat pre-bunken werkt en of je inderdaad die booster, nou gelukkig weten we nu sinds corona wat we daar allemaal mee bedoelen, maar misschien kan je even het goed uiteenzetten van waar gaat dit nou eigenlijk echt over?
Ja, pre-bunker, dat is een beetje de populaire naam die we eraan hebben gegeven. De wetenschappelijke term is de inentingstheorie. En dat gaat er dan eigenlijk over dat je mensen van tevoren inent tegen desinformatie of de technieken die worden gebruikt om desinformatie te verspreiden. En je noemde al een paar van die technieken. Maar het kern van het idee is eigenlijk dat je mensen dus van tevoren blootstelt aan een verdunde dosis of een zwakke dosis van het virus, dus in dit geval misinformatie, en dat dan van tevoren weerlegt, zodat mensen cognitieve of mentale antilichamen kunnen opbouwen. En dus daar is eigenlijk de metafoor of de analogie met het vaccin. Dat is met een vaccin dat je mensen blootstelt aan een inactief of een dunne dosis van het virus, zodat je immuunsysteem in actie komt en antilichamen gaat opbouwen. Het blijkt eigenlijk dat je hetzelfde met het brein kan doen. En het werkt ook precies hetzelfde met betrekking tot het idee dat hoe meer kopieën je immuunsysteem heeft van de aanvallers, om het zo maar even te zeggen, hoe beter en hoe sterker onze respons is, biologisch gezien, om het virus te neutraliseren. Maar zo werkt het ook eigenlijk met het brein. Hoe meer kopieën je brein heeft van hoe misleiden, wat voor technieken er worden gebruikt om mensen te misleiden, hoe sterker en hoe beter onze respons wordt om dat soort technieken te neutraliseren.
En hoor ik jou nu eigenlijk zeggen dat je... Kijk, als ik een booster ga halen of een vaccin, dan weet ik dat van tevoren. Ik ga daar naartoe, ik weet, ik word nu gevaccineerd. En de komende week heb ik daar wellicht wel een beetje last van. Ja. En daarna ben ik er extra tegen beschermd. Weet je dat ook met het vaccineren zoals jullie dat doen? Dat je zegt, je gaat nu nepnieuws zien. En let daarop, of hoe werkt dat?
Ja, het is wel interessant, hè? Want sommige mensen, vooral die meer aan het complotdenken spectrum zitten, die zeggen van, oh ja, maar je bent stiekem mensen in aan het enten en zo. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Want zoals je zegt, mensen die, hè, we zijn er heel expliciet over en het is heel transparant. Het werkt inderdaad zo dat je mensen zegt, tegen mensen zegt, hè, er zijn, hè, mensen worden online gemanipuleerd. Er zijn bepaalde technieken die daarvoor worden gebruikt. Je kan mensen polariseren met bepaald taalgebruik. Ik kan op jouw emoties inspelen om je iets te laten voelen en iets te laten geloven. Ik kan een complottheorie bedenken. Er zijn dus al een aantal van die technieken. En wat we nu gaan doen, is jou blootstellen aan een verdunde, zwakke dosis van dat soort technieken. Zodat je inderdaad die antilichamen kan opbouwen. Dus het is heel transparant. En ja, als mensen daar niet aan mee willen doen, dan hoeft dat ook niet natuurlijk. Maar het is inderdaad in die zin een beetje hetzelfde. Net als je een vaccin gaat halen, dan weet je van tevoren wat er gaat gebeuren. En hier is het vrijwel hetzelfde. En af en toe is het ook een beetje ongemakkelijk de eerste keer. Dat denk je, oh, ik word nu blootgesteld aan een beetje misinformatie. Dat is niet zo lekker.
Worden we natuurlijk de hele dag.
Ja, maar dan later heb je wel die immuniteit. Dus dat of in ieder geval...
Dat is dan weer een voordeel. Ja. Ik zou me kunnen voorstellen dat... Ja, bij mij komt er dan meteen op... dit zouden we misschien wel op moeten nemen... standaard in onderwijsprogramma's. Want een van de dingen waar ik me voor het bedrijfsleven ook in zorgen maak... is hoe zorg je dat jouw medewerkers ook goed onderscheid kunnen maken... tussen nepnieuws en echt nieuws. Ook omdat ik nu vind dat we nog te naïef zijn. Dat we denken dat staat een beetje buiten de organisatie. Hè? Dus het gaat vooral over politiek. En over meningen over vaccineren of niet vaccineren. Maar we gaan diezelfde dynamiek natuurlijk ook krijgen. Over bedrijfsinformatie. Van ja, ik geloof dit niet of ik geloof dit wel. Terwijl je toch graag wil dat je medewerkers geloven. Dat wat ook echt waar is, denk ik.
Ja.
Hoe stel jij je dat voor? Wat is de methode om dit grootschalig... in te voeren?
Ja, we hebben een aantal initiatieven gedaan en er is veel meer dat nog gedaan moet worden. De eerste stap die we gemaakt hadden was eigenlijk om met een Nederlands bedrijf aan de slag te gaan om games te maken. Dus we dachten, nou, in het laboratorium gaat het natuurlijk zo, iemand komt dan het lab in en dan vertel je ze van tevoren wat dingen en dan lezen ze wat over manipulatietechnieken en dan laat je mensen achter de computer zitten om met nepnieuws bezig te gaan en dan vind je dat ze het minder geloven. Maar hoe breng je dat dan de wereld in? Want ja, mensen gaan natuurlijk niet, kunnen niet iedereen naar het lab krijgen natuurlijk. Dat werkt zo niet. Maar vaak eindigt het dan ook een beetje daar voor de wetenschap. Maar wij dachten, laten we het proberen te overbruggen, om het zo maar even te zeggen. Hoe kunnen we dit in de realiteit brengen? En toen hadden we een Nederlands bedrijf, Drog, en een designstudio, Goes Manson, daar waren we mee aan het samenwerken. En het idee was om games te gaan maken, zodat het ook leuk voor mensen was om zelf hieraan mee te doen. En die games zijn eigenlijk een soort van simulatie van social media. Dat was toen ook nog vrij nieuw, dus al een aantal jaar geleden. Maar we dachten, ja, we hebben geen toegang tot de software van die social media bedrijven. Dus hoe lossen we dat dan op? Nou, dan simuleren we onze eigen social media feed. Eigenlijk hadden we een beetje dat Twitter nageaapt, om het zo maar even te zeggen. Dus het is een soort van Twitter feed. En daar worden mensen dus eigenlijk blootgesteld aan verzwakte doseringen van die technieken. En dan kunnen ze daar zelf mee aan de haal. In een gecontroleerde omgeving, waar wij natuurlijk de dosis bepalen. En het is allemaal fictief natuurlijk, het is niet echt nepnieuws. Maar zodat mensen toch kennis krijgen van die technieken, er zelf mee aan de slag kunnen gaan. Dat noemen we dan actieve inoculatie. Dat in plaats van dat passief aan jou wordt toegediend, dat je eigenlijk zelf die bouwstenen en antigenen gaat opbouwen. Want je zit er zelf mee aan de slag. Dus een voorbeeld daarvan is, er zijn een aantal ingrediënten die in de complottheorie gaan. En het maakt eigenlijk niet uit. Je kan met die ingrediënten kan je...
Kun je er een paar noemen voor ons om een beeld te krijgen?
Ja. Een paar van die bouwstenen zijn dat er dus kwaadaardige intenties zijn. Er zijn natuurlijk geen complottheorieën dat jouw vriendinnen zijn stiekem samen aan het plannen om jou een een feestje geven voor je verjaardag. Dat soort complottheorieën, dat kom je natuurlijk vaak niet tegen. Dus het is altijd, hè, het is altijd kwaadaardig. Hè? Dus dat,
ja, er is altijd een doomscenario. Ja, we gaan allemaal ten onder ermee. Ja, ja.
Het is geen verjaardagsfeestje. Dus het is altijd de wereld, iemand is de wereld aan het manipuleren. En we gaan er allemaal aan. En dat is één. Maar ook dat het inconsistent met elkaar is. Dat, hè, dus dat het verhaal eigenlijk heel inconsistent is. Dus bijvoorbeeld, een voorbeeld daarvan was een bijvoorbeeld een documentaire, dat heet The Plandemic. Dat was dus dat de pandemic eigenlijk allemaal gepland was en, dat, en zo. Maar dan krijg je dus twee verhalen te horen. Eén, dat COVID een hoax was. Dus helemaal nep. Maar het andere verhaal dat ze dan 5 minuten later vertellen is dat als jij een masker draagt, dat je het virus in je lichaam activeert. Want dat had je al van vorige vaccinaties. Dat hadden ze al stiekem toegediend met vorige vaccinaties. Maar ja, hoe kan het nou een hoax zijn en dat je het al hebt van vorige vaccinaties? Dat kan natuurlijk niet. Dus dat soort totale inconsistente redeneringen maken ook vaak deel uit van de complottheorie. En dat komt dan vaak omdat het niet uitmaakt. Er is een overkoepelende suspicion. Dat er eigenlijk achter de schermen inderdaad mensen zitten die alles een beetje, zoals ze hier het noemen, die de strings aan het poelen zijn. Dus dat,
ja, die ons als een soort poppen, touwpoppen, ja precies, aan het bespelen zijn. Ja.
Ja, ja, en dan is er altijd een slachtoffer natuurlijk, dat is deel van het verhaal, dus je moet een slachtoffer hebben. En dan het omdraaien van het spelen met correlatie en causatie, dat is ook een leuke. Dus bijvoorbeeld, als je dus meer COVID-gevallen hebt waar meer mobiele masten zijn, dan redeneer ze dus dat, oh, mobiele masten, dat is de oorzaak van COVID. Maar dat is natuurlijk
precies,
ook,
dat zijn die zendmasten, hè, daar waar je met 5G, waar mensen
5G, denken, de zendmasten, ja.
Dit heeft heel veel effect. Ja.
Ja. Ja, dus het is natuurlijk niet zo dat waar meer mensen wonen, meer zendmasten en meer COVID-cases zijn. Want dat is eigenlijk de normale redenering, dat de verklaring is. Maar dat draai je dan om en dan zeg je dus dat, het is de zendmasten die COVID veroorzaken. En dat kan je op heel veel manieren kan je dat doen. Een ander voorbeeld daarvan is dat noemen we dan de conjunction fallacy. Dat is eigenlijk dat een error die mensen maken, dat je eigenlijk denkt dat het meer waarschijnlijk is dat er allemaal verschillende complotten tegelijk gebeuren. Maar als je kijkt naar de kansredeneringen, wat is nou de kans dat alle complotten aan elkaar gerelateerd zijn, als het allemaal zogenaamd verschillende gebeurtenissen zijn? Hè? Dus bijvoorbeeld, er zijn mensen die een nieuwe regering willen, een globale regering die dan de wereld bestuurt vanuit een donkere kamer ergens. Maar ook het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld de big pharma's, die zijn ons allemaal aan het dupen, omdat ze geld willen verdienen met de vaccinaties. En dan heb je allemaal van die verschillende verhalen. En dan de mensen die in complottheorie geloven, die denken dat het waarschijnlijk is dat al die verhalen waar zijn. En hoe meer verhalen je hebt, hoe meer bewijs is dat er een complot gaande is. Maar als je er heel logisch naar kijkt en denkt van, als het allemaal verschillende complotten zijn, dan de kans dat die allemaal op dezelfde tijd waar zijn, wordt dus minuscuul. Omdat zo werkt het namelijk niet. Laat ik een ander voorbeeld geven voor de luisteraar. Je kan het eigenlijk in het boek, geef ik dan het probleem die dat illustreert. Als ik tegen jou zeg, Linda werkt bij een bank. En Linda is heel actief met social justice. En ze gaat vaak naar protesten en klimaat en zo. Maar ze werkt daar ook als kassier bij de bank. Wat is nu meer waarschijnlijk? Dat Linda, hoe zeg je dat in het Nederland? Een cashier? Bij de
kassière? Een bankmedewerkster? Ja.
Dan zie je maar weer die Nederlanders die naar Engeland verhuizen en dan alle woorden vergeten.
Nee, maar dat realiseer me. Ik vind het fantastisch dat je dit in het Nederlands doet, want ik realiseer me dat je de hele tijd Engelse woorden aan het vertalen bent.
Ja. Ik heb het ook nog nooit in het Nederlands gedaan, dus de laatste jaren is dat nieuw voor mij. Dus ja, wat is de kans dat Linda cashier is? Of wat is de kans dat Linda cashier is en dat zij actief is in een bepaalde social justice movement? Nou, zeggen heel veel mensen, en vooral mensen die in complottheorie geloven, dat de antwoord B meer waarschijnlijk is. Omdat het representatief klinkt van de persoonlijkheid van Linda. Maar eigenlijk kan dat nooit zo zijn. Want de kans dat Linda allebei tegelijk is altijd kleiner dan de kans dat het een of het ander is.
Want het ander is, ja.
De een is een subset van de andere.
Ja. Ja,
dus
ja,
alle banktellers, een klein deel daarvan zijn banktellers en actief in protesten. Dus ja. Dat kan nooit. En die error, die wordt heel vaak gemaakt met complottheorieën. Dat mensen dus denken van, oh ja, dat is meer waarschijnlijk, terwijl het juist minder waarschijnlijk is. Dus ja. Dus dat, lang verhaal, maar dat soort bouwstenen heb je dan. En die geven dan mensen in de simulatie. En dan kan je dan zelf je eigen complottheorie mee bouwen. En dan laat eigenlijk mensen zien, het maakt niet uit wat ze je voorschotelen. Als je die ingrediënt hebt, kan je je eigen complottheorie maken.
Dus jij creëert eigenlijk ook dat je wordt gevaccineerd, maar daarna kan je wel weer anderen beïnvloeden met nepnieuws.
Het is wel een zwakke dosering. Dus we gaan niet zo ver dat we mensen inderdaad aanleren hoe ze dat dan zelf kunnen verspreiden. Maar wat we doen is, we geven dan mensen, dan testen we mensen en dan geven we ze een reeks van voorbeelden om te testen of ze nu eigenlijk er doorheen kunnen zien. Omdat al die voorbeelden dezelfde bouwstenen gebruiken. En dan kijken we mensen of ze die dus eruit kunnen pikken. En dan zeggen ze, oh ja, dat is dit, dat is dit, dat is dit. En het komt allemaal weer terug. Dus dat is eigenlijk het idee van de immuniteit. En dat moet je dan vooraf doen. En dat maakt natuurlijk pre-bunker, niet achteraf. Want dan is het vaak verwarrend voor mensen. Dus dat is het idee. En dan, dat doe je actief. Het spel is natuurlijk wel een beetje edgy. Je stapt natuurlijk in de schoenen van een online manipulator. Je moet zoveel mogelijk volgers krijgen zonder eigenlijk je betrouwbaarheid online te verliezen. Dus als je gekke dingen doet waar niemand in gelooft, dan verlies je ook alle betrouwbaarheid. Hè? Dus we hebben ook...
Precies, en je begon eigenlijk het verhaal van we zijn dat gaan doen, maar het klonk alsof je daar nu niet meer mee bezig was of iets anders aan doen. Of bestaat dat spel? Kunnen we
dat heet Slecht Nieuws in het Nederlands, in het Engels Bad News. En het is gratis, iedereen kan dat spelen. Dat is de main game, om het zo maar even te zeggen. We hebben heel veel offshoots gedaan. Tijdens de pandemie hebben we één gedaan voor COVID. Die was dan specifiek op COVID. Dan zit je op zo'n WhatsApp-groep en je kan niet naar buiten, want het is een lockdown. Maar het internet werkt nog. En dan kom je een groep tegen, dat heet in het Engels dan Not Co-Fraid. En daar merk je dan dat eigenlijk reptiele mensen achter de pandemic zitten. En dan ben je in je aquarium bezig. En zo. Het is allemaal grappig bedoeld. En natuurlijk gemodelleerd naar echte voorbeelden die voorbij kwamen tijdens de pandemie. En we hebben ook tijdens verkiezingen hebben we eentje met de Amerikaanse overheid gedaan. Dat is ook een beetje een inside joke. Want dat spel heet Harmony Square. En dat gaat over de laatste small town America dat nog bestaat. En iedereen, dus ze vinden verkiezingen zo mooi en een democratie geweldig. We hadden het eigenlijk een beetje zo ontworpen dat het een beetje satirisch gaat over Amerika. Maar dat wisten die Amerikanen niet. Die denken, officieel is het ook niet Amerika. Het is een klein stadje en daar vinden ze democratie zo mooi. Maar dan komt er dan een buitenlandse organisatie. En die wil dan een beetje gaan meddelen in die electie. En dus daar gaat meer over hoe kun je mensen helpen om toch te laten zien hoe mensen in andere landen... chaos kunnen veroorzaken tijdens verkiezingen.
Want dat is natuurlijk wel nu iets waar we ons zorgen over zouden moeten maken. Hè? Dat mensen nepnieuws kunnen verspreiden, maar ook dat de kwetsbaarheid van bedrijven op het moment dat er een bericht naar buiten komt. En je kunt het nu zien met de bankenruns, of het nou waar is of niet, dat banken nog wel of niet voldoende cash hebben om te blijven overleven. Als er een paar mensen zeggen van ja, nou ik weet het niet, ik twijfel, dan kunnen ze een heel grote gevolg veroorzaken van mensen die er allemaal aan gaan twijfelen. Dus laten we even het brug maken voor ondernemers. Wat is de reden waarom ondernemers zich hier meer in zouden moeten verdiepen? En ook wat zou jij zeggen dat we daaraan zouden moeten doen? En dan denk ik ook aan de reputatie van jezelf die op het spel staat, maar ook in de informatievoorziening in je eigen bedrijf. Wat is jouw guidance voor ons daarop?
Ja, nou, ik heb er wel een aantal ideeën over. Ik werk ook veel met bedrijven samen. Dus ik heb daar een aantal invalshoeken over. Voor mij was de eerste realisatie eigenlijk dat heel veel bedrijven, nu meer dan een paar jaar geleden, maar heel veel bedrijven waren zich eigenlijk in mijn opinie niet zo bewust over de risico's van misinformatie voor de waarde van aandelen van het bedrijf, voor de reputatie van een bedrijf. Het is eigenlijk een soort van standaard risico dat elk risicomanagement committee mee bezig moet zijn. Hè? Wat is de kans dat wij slachtoffer worden van misinformatie of desinformatie? Wat voor gevolgen kan dat hebben voor onze reputatie en voor het aandeel? Ik zal je een voorbeeld van geven, dat geef ik ook in het boek. Daar was ik toevallig bij betrokken, bij Wayfair, dat is een meubilair bedrijf in Amerika. die uit het niets werd die slachtoffer van een QAnon satanische pedofiele ring complottheorie. En ja, ze waren dus daar helemaal niet op voorbereid en totale chaos.
En hoe gebeurt dat? Wat gebeurt er dan?
Nou, hoe dat gebeurde, en dat gaat ook een beetje met hoe ontstaat nepnieuws. Hoe gebeurde dat? Iemand op het internet, die zag de prijzen van dat meubilair op de website. Nou, ze verkopen heel veel aan andere bedrijven. Dus het was niet voor de consument bedoeld.
Maar nee,
het is een groothandel. Ja. Dus die kastjes waren iets van $9,000 of zo. Hè. Hele mooie, dure kastjes voor de groothandel. Maar dus iemand op het internet zei suspicious. En dan ga je dus met die ingrediënten van complottheorieën. Dus een van de andere ingrediënten is something must be wrong. Dat is de eerste van, dit ziet er raar uit. En toen dacht ik, laat ik die barcode van dat kastje gaan googlen in een Russische search engine. Dus in een Russische Google, om het zo maar even te zeggen. Dus die deed dat, die persoon. Nou, en toen kwamen er allemaal foto's naar boven van vermiste kinderen, jonge meisjes. Nou, en toen was het helemaal klaar. Dus 1 plus 1 is 2. En ook correlatie, causatie, ze gaan helemaal mee aan de slag. Dus dat werd dus een, je hebt dus de slachtoffer hier, dat zijn jonge meisjes. Je hebt het kwaadaardige bedrijf, die zit dan achter de schermen jonge kinderen te smokkelen in hun kastjes. En dan heb je ook, om even met die andere bijlstenen nog te gaan, dat omdraaien van causatie. Het blijkt dus dat als je die barcode in... maakt niet uit wat voor barcode het is. Als je een string van nummers in die search engine gooit, dan kreeg je diezelfde foto's terug. Het was een soort van error dat elke nummers genereerde dan plaatjes van jonge meisjes op die Russische search engine. Dus dat betekende helemaal verder niks. Maar ze hadden dus daar zo'n heel verhaal van gemaakt. Nou, dat ging viraal toen, vooral in de QAnon community eerst. En dan verspreidt het zich naar het grotere publiek. En binnen een paar dagen, nou, als bedrijf kan ik me voorstellen dat je denkt van nu zijn we dus in het center van een satanische pedofiele ring. Wat doe je daaraan? Dus ik denk dat heel veel bedrijven hebben. Nee, maar ja. Ander, dat is toch onzin? Dat gebeurt ons nooit. Maar ja, Hillary Clinton dacht ook nooit dat zij het deel uit ging maken. Dus die satanische pedofiele ring complot, dat wordt eigenlijk heel makkelijk geadopteerd. Want ze hebben die lens namelijk al. Dus het gaat alleen maar om het bewijs te vinden.
Om de poppetjes dat jij daarbij betrokken bent. Ja. Ja.
Dus dat is één voorbeeld. Maar ook Procter & Gamble, die in de jaren 80 waren die ook... die had zo'n de Satanic Panic, zoals ze dat noemden in de jaren 80, met Marilyn Manson en zo. Dat was allemaal... Iedereen was bang dat Satan had overal een hand in en dat soort dingen. En die hadden een logo. En daarin konden mensen dus de duivel zien. En ze konden de horens ook tekenen. En 666 konden ze er dan uithalen. En jarenlang zijn die bezig geweest met complottheorieën over Procter & Gamble. Zo erg dat Procter & Gamble hun logo moest veranderen om daar vanaf te komen. Dus ik denk dat bedrijven eigenlijk toch wel onderschatten, dat is één deel van het verhaal, hoe zij slachtoffer van misinformatie kunnen worden. Laatste voorbeeld dat ik geef was van een chips manufacturer in Afrika. Ergens in de, volgens mij was het Nigeria. Iemand verspreidde nepnieuws dat er AIDS in de chips zat. Dan ga je dus. Niemand koopt je chips meer.
Niemand koopt dat meer. En Sander, we hebben nu nog een minuut of 3 maximaal. Want we kunnen dan zeggen, oké, we moeten dat niet onderschatten. Maar dan, kan ik iets doen nu? Wat zou ik moeten, welke actie zou ik moeten nemen?
Ja. Dus bij Wever zat ik in die meeting. En hun verhaal was, onze klanten die snappen niet dat wij een ethisch bedrijf zijn. En dat we dat nooit zouden doen. Ik denk dat die klanten dat wel snappen. Maar je had ze eigenlijk van tevoren een beetje moeten inenten. En hun maakt natuurlijk, we kunnen toch niet van tevoren mensen gaan inenten dat we misschien wel betrokken zijn bij zo'n pedofiele ring. Zei nee, dat snap ik. Maar je kan wel een actieve rol spelen om mensen eigenlijk in te enten tegen complottheorieën in het algemeen. Zonder die voorbeelden te noemen, maar eigenlijk daar meer een actieve rol in spelen. Met social media bedrijven werken, technologiebedrijven werken we vaak samen. Het kan podcasters zijn, het kan streaming services zijn om pre-banken en inoculatie te implementeren. We hebben met YouTube samengewerkt om het in de ad spaces te krijgen in de video's, zodat je dus van tevoren wordt ingeënt tegen video's die gebruikt
worden. Ja, dus jouw oplossing is eigenlijk dat we allemaal moeten zorgen dat al onze medewerkers of we gewoon überhaupt de strijd aangaan tegen nepnieuws, wat dan ook een bescherming biedt tegen het feit als we zelf slachtoffer zijn.
Ja, dus het is een win-win om het zo maar even te zeggen. Ja. En dat ook bedrijven ook een rol hebben natuurlijk om om bij te dragen aan, dingen die zich spelen in de samenleving. En dat is natuurlijk een manier om daarbij betrokken te zijn. De jongens die onze video's maakten met die technieken, wat die mij vertelde is dat ze nou op kantoor een spel aan het spelen zijn. Dat elke keer als ze het op de radio iemand gebruik horen maken van die tactieken, dan roepen ze dat uit. En dan zijn ze elkaar dus de hele tijd aan het inenten. En ik denk dat je het zo binnen het bedrijf ook een beetje leuk kan maken. Dat je met werknemers daar zelf aan de slag kan gaan. En ons doel was ook niet om mensen om een soort van saaie media literacy les te geven. Het doel was om het leuk en interessant voor mensen te maken. Om niet te veel mensen te vertellen wat ze moeten te geloven. Maar om die technieken te identificeren en om elkaar een beetje te helpen. Ik denk dat bedrijven daar een hele grote rol bij kunnen spelen.
Oké, dus in ieder geval moeten we zorgen dat we zelf aan de slag gaan met in ieder geval te zorgen dat onze medewerkers en misschien onze klanten of in ieder geval onze ring van influence beïnvloeden met deze informatie. Iedereen kan deze podcast doorsturen aan elkaar, want dat is al een goede start. En we zullen even zorgen dat in de show notes ook linkjes staan naar die spellen waar je het over had. Is er nog één andere laatste tip die je kan geven aan ondernemers wat ze moeten doen om hier beter tegen bestand te zijn?
Nou, ik denk één tip voor mij is eigenlijk dat het einddoel van het hele programma is natuurlijk kudde-immuniteit of groepsimmuniteit. En de belangrijkste ingrediënt daarvoor is om het vaccin te verspreiden. Dus dat is eigenlijk de tip die ik heb voor bedrijven om daar meer actief aan...
Aan deel te nemen, omdat het jezelf ook heel erg veel problemen kan besparen. En je helpt dan meteen elkaar.
Ja. Uiteindelijk denken bedrijven, die denken natuurlijk ook, wat is de bottom line voor ons? En ik denk, uiteindelijk is het ook zelfbeschermend inderdaad. Dus het is een goede investering. En één tip die ik wel snel even mee zal geven is, ik krijg vaak de vraag, ja, maar onze klanten, en wat is nou misinformatie? En wie bepaalt dat nou? En zo. Prima. Als je niet zo ver wil gaan dat je mensen wil vertellen wat de feiten en niet de feiten zijn, dan hou het bij die technieken. Die technieken kunnen door iedereen gebruikt worden, links, rechts, zijn heel algemeen. En het is toch fijn voor mensen om daar vanaf te weten, zodat ze zelf hun opinie kunnen uitmaken. Dan gaat ook niemand tegen je zeggen dat je fout bezig bent. Want wie kan er nou klagen dat die technieken niet goed zijn? Dus polarisatie, complottheorieën, negatieve emoties om mensen een beetje angst aan te jagen. We zijn het allemaal over eens dat dat geen leuke technieken zijn om mensen mee te beïnvloeden. Dus ik denk dat een non-politieke, hoe zeg je dat in het Nederlands nou weer, een politiek neutrale manier is om voor bedrijven...
Ja, precies, om toch mensen in te enten. Ja. Oké, Sander, dankjewel voor al de informatie die je deelt. Ik vond het heel inspirerend om je te spreken. Heel veel dank daarvoor, voor je werk. Voor de luisteraars, mocht je ideeën hebben of suggesties, laat het me weten op wendy@vpeople.com. En vie schrijf je met VIE. En graag tot de volgende keer. Sander, dankjewel.
Dankjewel, hartstikke leuk.